Geschiedenis heeft geleerd dat in tijden van grote disruptie dat dat ook grote veranderingen teweeg brengt. Binnen de kunstmarkt zijn op dit moment grote verschuivingen gaande. Alleen zijn die nog niet zo goed zichtbaar, omdat we nog aan het begin staan. Met de Art Connector podcast gaan we op zoek naar wat die verschuivingen dan precies inhouden, waar ze plaatsvinden en wie de spelers zijn. Vandaag is mijn gast Hester Albrink-Tijm. Hester is al 25 jaar hoofd van de Axel Nobel Kunstfonds. Zo lang bestaat ook de Axel Nobel collectie. Dat is buitengewoon bijzonder, want eigenlijk is er met de wisseling van bepaalde tijdsgeest, of niet eens tijdsgeest, maar wel dat het format van een bedrijf verandert en ook conjunctuur gezien gaat de kunst er vaak uit. Dus wisselen ook de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn. Ongelooflijk en eigenlijk denk ik de enige in Nederland waarbij degene die verantwoordelijk daarvoor is en de collectie die al zo lang bestaat achter elkaar, dat één is. Kan je daar iets over zeggen, Hester? Dat moet toch bijzonder zijn?
Ja, dank je, Jeannette. Nou, het is de Axel Nobel Art Foundation. Een stichting zegt ook iets meer dat het een klein beetje onafhankelijkheid heeft van het grote moederbedrijf Axel Nobel. Ik kan je zeggen, ik kan een boek schrijven over de ontwikkelingen van Axel Nobel. Niet alleen over de kunst, maar wat ik daar allemaal heb gezien en meegemaakt en hoe het allemaal is veranderd. Hè. Je herinnert je nog de tijden dat Axel Nobel was niet alleen maar een verfbedrijf, hè, het grootste coatingsbedrijf, nu een van de grootste ter wereld. Maar dat was ook kunstvezels, dat was in die tijd organon, hè, medicijnen. Dus allerlei andere onderdelen. Hè. Dus de portfolio is nu veel meer toegespitst tot coatings. Maar coatings is natuurlijk een heel breed begrip. Dus er zijn inderdaad heel veel veranderingen geweest. En ik heb eigenlijk altijd geprobeerd om heel goed bij te blijven in het bedrijf wat de veranderingen zijn. Want je moet jezelf altijd zorgen dat je wel verdomd goed informeert en dat je heel erg connected blijft. Want als je dat niet doet, dan ben je ook makkelijk
connected met de kunst, connected met bedrijf?
Allebei. Je vertaalt feitelijk, je bent feitelijk, maak je de brug tussen het bedrijf en de samenleving. Dus een goed bedrijf heeft ook een heel aantal onderwerpen, zoals nu bijvoorbeeld duurzaamheid, het HR-beleid, diversiteit, inclusiviteit. Allerlei andere onderwerpen die raken aan maatschappelijke thema's, hebben bedrijven natuurlijk ook geïncorporeerd. Een bedrijf neemt daar ook zijn verantwoordelijkheid in. Dus die elementen hebben wij natuurlijk ook vertaald in de kunstcollectie. En vaak lopen kunstenaars, zoals je weet, voor. Dus is dat ook niet zo moeilijk voor ons om te doen.
Vind jij dat de kunstenaar voorloopt?
Ja, ik vind dat een goede kunstenaar blijft wel een vrije denker. Loopt vaak voor op politieke, maatschappelijke, economische, culturele ontwikkelingen. Sociale ontwikkelingen. Ik bedoel, neem een kunstenaar als Roy Villevoix bijvoorbeeld. Die een heleboel al heeft geagendeerd ver voordat wat er nu aan de hand is.
Hè? Maar grappig, want voor mij is een kunstenaar gewoon iemand die eigenlijk als hij op zijn best is, op de meest radicale, meest creatieve manier de tijdsgeest vertegenwoordigt. Klopt. Niet zozeer vooruit loopt.
Nou, die tijdsgeest is misschien vertegenwoordigd, maar hij of zij kan niet het letterlijke nemen en het begrijpelijke onderdeel zoeken, maar kan daardoor op doorfantaseren, kan een utopisch of dystopisch beeld schetsen. En daarom vind ik vaak dat ook in het bedrijfsleven men heel goed moet kijken en luisteren naar die kunstenaars. Want in het bedrijfsleven is natuurlijk zo langzamerhand ook wel heel vaak, dat overigens wordt het wereldvrij, maar een vrij rationele, bewijsmatige cultuur. Hè? Facts and figures, that's leading. Dat moet ook natuurlijk. Hè? En alles wordt natuurlijk heel erg goed onderzocht en afgedekt op risico's. Een kunstenaar kan natuurlijk risico's nemen. Hè?
Ja, maar dan jij dus ook. Want ik bedoel, kijk, dan dat betekent dat jij met die kunstenaars die zeg maar een avant-garde visie hebben, een futuristische visie wellicht, dan moet jij hun herkennen dat zij daar goed in zijn. Dus eigenlijk doe jij dat dan ook.
Ja, dat probeer ik wel te doen en te zijn. Ik probeer steeds weer te denken. Nu is het inderdaad al 26 jaar. En daarvoor zat ik ook al in die kunst. Steeds weer te denken, ik moet mijn open blik houden. En niet oordelen en niet interpreteren. Dus eerst luisteren en kijken. Liefst meer zintuigelijk. En dan kijken, oké, wat niet eens wat vind ik daarvan. Maar wat doet het me en wat kan ik ermee in de context van een bedrijfscollectie. En dan kan ik je ook vertellen dat ik hier veel meer mee kan doen tegenwoordig. Omdat we een aparte artspace hebben, een aparte tentoonstellingsruimte. Waar je natuurlijk vrijer bent in je programmeren. Dan dat je dat op gangen in kantoren en vergaderzalen moet hangen. Omdat mensen dan er veel eerder wat aanstoot aan nemen. Hè? Dus dan zeggen van, we hadden bijvoorbeeld een keer een foto hangen van een kind. Een klein kind wat, vond ik heel gelukzalig, op de rug lag in een soort bloemengrasveld. En er kwam steeds iemand van die afdeling naar ons toe. Die zei, kan dat werk weg? Nou, dat bleek dan later dat het iemand was die een kind had verloren. Die vond dat een dood kind was. Was totaal geen dood kind. Maar mensen leggen haar hun eigen beelden, hun eigen geschiedenis, nemen ze mee in het interpreteren van kunstwerken. Dus dan doen wij dat ook onmiddellijk. Hè. We gaan daar geen discussies over voeren. Dan hangen we het op een andere plek, geen probleem. Je zoekt ook een beetje uit waar je dingen hangt. Nu ben je veel vrijer met die artspace. Omdat je kan thematiek, je kan oeuvres, je kan maatschappelijke onderwerpen. Kan je allemaal programmeren. Je kan veel meer laten zien.
Je maakt echt een tentoonstelling.
Je maakt een tentoonstelling.
Maar even terug, want wat jij zegt is, een bedrijf zou eigenlijk meer naar die creativiteit moeten kijken. En kijken wat ze daarmee doen. En dat kan je doen doordat het om je heen hangt. Maar dat kan je ook doen doordat je een eigen tentoonstelling hebt. Gebeurt dat dan ook bij jullie, bij AXO? Want wordt het op die manier ook toegepast?
Ja, het wordt kijk, alleen al bijvoorbeeld in het begin. Vroeger, toen we nog A4'tjes rondstuurden met een thema van een tentoonstelling en een verklaring en een persbericht, was het iets anders. Maar tegenwoordig wordt het natuurlijk ook intern alles op social media, op alle verschillende kanalen, op Yammer, LinkedIn, Instagram, in en extern gedeeld. Dus men is onmiddellijk op de hoogte wat wij daar doen. En is ook wel een soort van trots. Hè? Ze zijn dus ook, nu is het natuurlijk rustiger qua corona, maar wij bereiden ons al voor als mensen terugkomen naar kantoor. Er worden ook heel veel er is heel veel sociale interventie. Dus mensen vragen hun clubjes, hun familie, hun vrienden, allemaal in die artspace. Dus we zien heel veel rondleidingen. En het mooie daarvan is gewoon dat je een je bent er trots op. Het is wel je bedrijf, maar het is ook niet allemaal, zeg maar, gecertificeerd met een logo. Het is een vrije wereld waar je in komt, waar ook weer allerlei discussievormen en mogelijkheden en interpretaties mogelijk zijn. En ik denk dat dat steeds belangrijker wordt voor de beeldende kunst, maar ook voor het bedrijfsleven. Ik bedoel, daar liep een paar weken geleden, was er weer een eerste delegatie mensen uit China. Dat loopt daar allemaal vrij uniform rond in die artspace. We hadden toevallig twee Chinese kunstenaars daar ook hangen. En tegelijkertijd liep er een groep schoolkinderen. En die renden er bijna doorheen. Nou, dat is ontzettend mooi. Dus zeg maar de serene, heilige bedrijfscollectiesfeer, dat bestaat niet meer. Dat is iets heel anders nu.
Maar is dat bij jullie zo, dat het niet meer bestaat? Of zie je verschil in
Nou, ik zie wel heel veel verschillen natuurlijk. Kijk, ik denk na 25 jaar programmeren, initiëren en overleven, kan niet anders zeggen, zie ik wel het enorme voordeel van het delen met een veel grotere omgeving dan alleen de corporate omgeving, hè? Dat is heel erg belangrijk. En ik zie ook niets meer in een statische collectie. Dat betekent dat je voortdurend moet wisselen. Je moet, net als bij trouwens in de hele kunstwereld, bij galeries ook, lezingen organiseren. Je moet actie ondernemen. Je moet het verlevendiger. Want als je het alleen maar laat hangen als een soort van belangrijk stuk waar iedereen, dan gaat het al heel gauw, wordt het toch een soort behang. Het wordt prestige. Het werkt niet. Dus een context veranderen. Andere kunstwerken ernaast hangen. Een andere tentoonstelling maken. Het maakt heel veel verschil.
Maar dan ga je aankopen. Hè? Want ik hoor wat je allemaal doet. En dat je eigenlijk tentoonstelling. Eigenlijk heb je ook een museale functie. Ook een bewaarfunctie, om het zo maar te zeggen. Je bouwt bruggen. Dus tussen de kunstwereld en verzamelaars of kunstgeïnteresseerden. Maar nu moet je aankopen. Van, je zit in Nederland, hoe doe je dat? Waar ga je naartoe? Ga je naar de instituten? Ga je naar de galeries? Ga je naar beurzen? Hoe blijf je op de hoogte? Hoe doe je je
shopping? Nou, ik volg
shopping,
jou bijvoorbeeld.
Dank u. Dank
nee,
u.
Maar dat, ik volg jou en ik volg meerdere podcasts. Ik kijk naar alle voor ons wezenlijk interessante tentoonstellingen. Dat gaat van hele jonge, piepjonge galeries tot echt hele ervaren kunsthandel. We kijken naar de meeste, als we het allemaal redden in tijd, naar de meeste eindexamen tentoonstellingen. We lezen nog steeds ook gewoon magazines en kunsttijdschriften. We zitten eindeloos op Instagram. Ik denk dat ik 24/7 ongeveer met dat ding in mijn hand zit. Ik had laatst zag ik dat ik 10 uur per dag erop zat. Gewoon eindeloos op al die social media. Ik vind dat als kennisbron overigens onwaarschijnlijk interessant en echt onmisbaar op dit moment. He, want we kunnen minder reizen, maar ik zie wel even tegelijkertijd wat er nu in Londen of in Zuid-Amerika of in China gebeurt. He, allemaal op dat Instagram, dat is goud qua informatiebron. Je moet natuurlijk wel nog steeds goed kunnen selecteren en kunst moet je fysiek zien en beleven, wil je het aankopen. Dat is absoluut waar. Maar
het kan ook beïnvloedend zijn. Hè? En ik heb daarover gesproken, weet je, in de jaren 90 en ook nog aan het begin van de 21ste eeuw. Waren de kunstcollecties, was eigenlijk een beetje wat er over werd gezegd, dat ze elkaar een beetje achter elkaar aanliepen. Als de een iets kocht, dan de ander ook. Begrijpelijk, want ga maar eens door de hoeveelheid, door de bomen het bos zien. Maar ik begrijp het ook aan de andere kant, omdat die kunstcollecties, die bedrijfscollecties, die zijn belangrijk voor de markt. Daar wordt enorme marketing en reaching out naar gedaan door de galeries. Dat is ook lastig, want ze zien wel Hester binnenkomen. Dan zien ze dus Axo zak geld binnenbanjeren. Ja. Ja. Dus hoe blijf jij gefocust op wat jij wil? Weet je, het lijkt mij gewoon best veel ruis waar je doorheen moet.
Nou, dat zeg je heel goed. Het is eigenlijk het is soms een soort doolhof. En je moet door het doolhof, wil je uiteindelijk de schat bereiken, hè?
Ja.
Dus je kan het bijna fysiek letterlijk voor je voorstellen als je op een kunstbeurs bent, altijd een soort doolhof. En dat totdat je eigenlijk die schat hebt gevonden in het midden. Maar dan moet je ook nog terug langs al die mensen. Heel erg ingewikkeld. En eigenlijk is het een. Het is echt een mentaal gevecht met jezelf. Om je niet elke keer weer te laten verleiden. Laat staan schuldig te laten voelen. Want je kan natuurlijk nooit iedereen tevreden stellen. Overal, soms met zo'n beurs, dan zie je mensen eigenlijk al een beetje op wacht staan. Hé, daar komen de bedrijfscollecties. En dan ga ik daaraan verkopen. En dan woedend zijn als je denkt, ja, maar ik heb nog een half uur en ik wil per se, je doet vooronderzoek, naar die galerie die helemaal achterin staat. Ja, arrogantie en ze komt nooit kijken en dit en dat. Dat is heel vervelend, maar dat hoort erbij. En dat doet ook de filiaalhouder van de HEMA niet, zou ik maar zeggen. Ja. Dus we zijn ook vrij om te doen. Ik vind het wel, als ik nou heel eerlijk mag zijn, lig ik er best wel vaak van wakker. Omdat ik toch denk, ja, ik zie zoveel goede galeries die zo hun hart hun best doen. En ja, ik ben gewoon in mijn eentje. Dan zijn er twee conservatoren die nog niet eens fulltime werken. Dus die kunnen, en vroeger was het zo, dan ging je donderdag of vrijdag of zaterdag ging je op je fietsje langs alle galeries. En je ging veel meer reizen, ook naar beurzen. Dat was wat anders. Maar tegenwoordig is, zoals jij al zei, je behoudt je beheerfunctie. Je hebt gewoon een museale ruimte die open is. Dus je zit nog steeds met, nou, we zijn 4 mensen, maar niet eens allemaal fulltime. En je moet ook je art space moet je bemannen. Je moet rondleidingen geven, je moet je depot doen, je moet je reizen. Het is eigenlijk een beetje een ijsberg. Iedereen ziet dat mooie, fonkelende geglitter. En ik zie steeds wat daar onder dat water zit. Het is echt een verantwoordelijkheid. Ja. En dat is ook wel een zorg, dat moet ik ook zeggen. Want dat is ook intern. Je moet steeds verantwoorden hoe je bijvoorbeeld het behoud en beheer doet. En dat er nieuwe depots nodig zijn. En dat ook allemaal heel belangrijk is. En dan zeggen ze, ja, maar als je dan hangt dan niet alles.
Maar depot nodig? Hoezo? Ik bedoel, je moet toch alles laten... Nee, je hebt ook een depot nodig voor het wisselen, voor nou, enzovoort, het onderzoek. En dan, ja, dan moet je, je moet dat allemaal zowel in als extern verantwoorden. Dus,
ja, je bent eigenlijk alles. Je bent alles. Je bent een beheerder, je bent een conservator, ja. Je bent de adviseur, de koper.
Je bent de schoonmaker
collectioneur, ja. Ja, de schoonmaker.
Ja.
Maar luister, even, toch heel even terug naar deze focus. Ja. Hè? En ook eventjes terug naar het idee van dat bedrijfscollecties een beetje achter elkaar aanliepen in haar tijd. Want je ziet elke keer dezelfde namen terugkomen. Hoe ben je daarmee omgegaan? Is dat een ruis die je kon omzeilen?
Nou, dat vind ik hartstikke ingewikkelde vraag. Want het is namelijk zo wat jij zegt. En het is ook, is het een versterking of een devaluatie van kunstenaars? Ik denk zelf dat je gewoon, als je heel goed en avant-gardistisch en snel aankoopt, dan is ook een kunstenaar, die zal de meeste kunstenaars althans blijven heel erg goed overeind in de tijd. En dat zien we nu ook. We kijken nu 25 jaar terug en dan denk je toch, het is ongelooflijk. Het zou vandaag gemaakt kunnen zijn. Hè? Dat zijn echt van die cadeautjes die je krijgt. Maar ik vind het ook vrij lastig als wij dan dingen aankopen en dat er dan 3, 4 andere collecties ook ineens die kunstenaar gaan aankopen. Nou, kan die kunstenaar maakt een verschil uit in de context. Dus als je met andere kunstenaars in een context van een andere collectie zit, dan maakt dat jouw werk, jouw positie in die collectie waarschijnlijk sterker dan in een context waar je helemaal niets vergelijkbaars van diezelfde lijn te vinden is. Maar dat vind ik wel een bezwaar. Ik zeg het ook wel eens tegen kunstenaars en ook wel eens tegen galeriehouders. Het is de collecties die zijn, waardeer ik enorm. We hebben ook een VBCN. Maar ik vraag wel eens, voordat ik wat aangekopen, vooral als ik een grote aankoop doe, zijn er andere kunstcollecties deze kunstenaar net hebben aangekocht? Want ik vind dat toch dat we ons moeten onderscheiden. Net zoals dat de musea moeten onderscheiden. En als je allemaal achter dezelfde kunstenaars aanloopt, dan hoop je alleen maar dat ze op een gegeven moment met z'n allen gaan fuseren en dat die collecties bij elkaar komen. Maar dat vind ik best een bezwaar. En het is ook, ik denk dat een kunstenaars-oeuvre erbij gebaat is om te worden aangekocht door hele goede privéverzamelaars. En door bedrijfscollecties en musea. Dat je eigenlijk een soort hele diverse band hebt. Ja, ja. Ja, want en dat is veel
interessanter. Dat vertelt wel iets voor de kwaliteit van zo'n kunstenaar natuurlijk.
Tuurlijk, maar als een kunstenaar slechts alleen maar in bedrijfscollecties voorkomt, we kennen er een aantal uit het verleden natuurlijk, hè, die nu allemaal gewoon, heb ik het over 30, 40 jaar geleden, die nu allemaal geveild worden en niet zoveel meer waard zijn, omdat die ook geen positie hadden in de museale wereld.
Ja, dat is natuurlijk altijd een...
Dus spreiding is wel belangrijk. Kwaliteit en spreiding.
Maar hoe doe je dat met jonge kunstenaars? Ik bedoel, kijk, ik weet dat je ook een paar kunstenaars hebt gekocht die werkelijk net beginnen.
Ja.
En amper een galerie hebben. Dat is best een gok. Of in de zin van, wat is je focus? Moet iemand succesvol worden? Kan je ook heel blij zijn met het kunstwerk aan zich? Hoe zie jij dat?
Ja, dat is een hele scherpe vraag, Jeanette. Ik weet het niet. Ik vind het sowieso het risico niet zo groot, omdat jonge kunstenaars zijn nog niet zo duur. Ik vind, dus wat dat betreft heb je nooit een groot risico. Wat wij doen met een aankoop is altijd kijken, waar sluit het bij aan? Dus als die kunstenaar het niet helemaal waar maakt, of ze houden ermee op na 10, 20 jaar, dat gebeurt natuurlijk ook, dat er nog steeds een soort vangnet is. Dat het in een thema past, dat andere kunstenaars zijn waar het bij past, waardoor dat ene kunstwerk gewoon goed overeind blijft.
Omdat het als een soort rode draad een deel is van een groter geheel.
Ja, dat
is
dus daar kijken we veel meer naar dan
de
musea.
Maar is dat dan de kunstenaar of het kunstwerk zelf?
Dat is ook een goede vraag. Het is meestal, als de kunstenaar consequent is, is het beide. Maar er zijn ook wel eens wat kunstenaars die heel erg wisselen van oeuvre, discipline of whatever. Nee, dan is het echt het kunstwerk zelf. Dus ik kijk echt heel goed. We hadden het net over dat ik een jonge kunstenaar had aangekocht op Art Rotterdam. Sophie Steengracht. Nou, dat is een werk wat gemaakt is met allerlei, gebaseerd op de natuur. En gemaakt is met verfstoffen die ze ook uit de natuur van planten. Hetzelfde doet Claudia Jongsma.
Ja,
Jongsma. En hetzelfde doet ook, heeft Jongsma natuurlijk ook iets te maken met Herman de Vries. Hè? Met al die aardverwrijvingen.
Ja.
Het is ook allemaal natuurlijke materialen. Past natuurlijk ook heel erg in de tijdsgeest en bij verfstoffen die Axo maakt. Die zijn nu ook allemaal op waterbasis, et cetera. Dus die heb ik aangekocht. En daar ben ik ontzettend blij mee. En die ga ik gewoon laten zien, nu in de jubileumtentoonstelling, samen met Herman de Vries, met een Braziliaanse kunstenaar die ook een film heeft gemaakt over de verandering van de in Brazilië, over de ontbossing. Dus dan geef je die kunstenaar een veel bredere context. Wat goed is voor de kunstenaar zelf en voor haar ontwikkeling, hoop je. Zij kan daar ook wel weer wat mee doen in haar cv en daar verder mee groeien. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Het is ook wel altijd, zit dat wel in mijn voorhoofd, niet eens in mijn achterhoofd. Wat kan ik voor die kunstenaar doen om ook verder te komen? Hè? Dat kan je natuurlijk niet voor elke kunstenaar doen, maar bijvoorbeeld Vera Gulikus, ook een goed voorbeeld. Hè? Die hebben wij, wij waren met ons bestuur, doen we elk jaar gaan we naar een paar van die eindexamen tentoonstellingen. Dit was de Jan van Eyck tentoonstelling in Maastricht. Daar hadden we ons bestuur bij ons, dus Thierry van Lanker en Lex de Braak enzovoort, Annelies. En toen hebben we meteen een werk gekocht van Vera Gulikus. Dat is een, moet je je voorstellen, is een groot vierkant werk met heel veel pastelkleuren. Het zijn hele lieflijke, maar ook hele sterke werken. Beetje tussen abstract en figuratie kan je ook wel iets daarin herkennen. Nou, toen hebben we dat toen gekocht. Van dat geld, zij heeft daarna de Koninklijke Prijs ook meegedaan en was genomineerd. En we hebben dat gekocht. En met dat geld heeft zij een zogenaamde vlokmachine gekocht. Dat is een machine die blaast hele kleine stofdeeltjes op een beeld. Dus dan krijg je een soort van biljartachtig laken, zo'n huid eroverheen. Prachtig. En daar heeft ze een jaar lang heeft ze gewerkt aan een beeld wat net te zien was op Art Rotterdam.
Ja.
Een zelfportret eigenlijk, dus een beetje gebaseerd op Instagram, van een heel mooi soort mooi mens wat daar ligt. Zij is het zelf.
Oh, dat is mooi, met die slangen.
Met die benen, die helemaal eindeloos lange benen die omkrullen.
Dat was een prachtig beeld.
Fantastisch beeld. Ik zag dat en toen dacht ik, ja, voor haar is het goed. Ze zit al in onze collectie. Zou het goed zijn als zij in de museale collectie kwam? Maar ik wil het beeld ook heel erg graag hebben. Ook voor de jubileumtentoonstelling. Het gaat over het mensbeeld, een van onze thema's. Het gaat over kleur. Het gaat heel erg over de tijdsgeest. Het is een zelfportret. Nou, you name it. Allemaal, she ticked many boxes, zou je kunnen zeggen. En nou, ik was daar vroeg, dus heb ik haar geappt. God, ben je in de buurt? Kan ik je spreken? En daar stonden al, ik zal geen namen noemen, maar 4, 5 collectioneurs stonden om dat beeld heen te cirkelen. De grote. En toen dacht ik, ja, wat doe ik nou? Gun ik haar een museale collectie? Zou beter voor de oeuvre zijn, maar ik wil haar ook zelf graag hebben. Dus ik heb haar zelf eerst die vraag voorgelegd. Wat is voor jou belangrijker? Nou, toen koos ze gelukkig voor ons. En toen zei ik, wat wil je voor dat beeld hebben? En toen noemde ze een bedrag. Ze had er dus een jaar aan gewerkt. En ze noemde een bedrag van, ik dacht, nou, dat kan gewoon niet. Zo weinig. Ja, ik mag hier waarschijnlijk niet noemen hoeveel het was.
En toen heb je er het dubbele gegeven.
Nee, maar ik heb er wel €3.000 bovenop gedaan.
Oh, toch?
Ik zei, ja,
wauw.
Ik zei, nee, dit is gewoon te weinig. Als jij, het is een enorm monumentaal beeld. Je hebt daar een jaar aan gewerkt. Vera, ik heb maar een budget, wil ik natuurlijk heel graag houden, maar dit is te weinig. Je moet daar minstens €3.000 meer voor vragen.
Nou, het, blijft het blijft moeilijk voor die kunstenaar, weet ik. Als ja. ze geen galerie hebben om het
geen
zelf...
Geen galerie. Dan vind ik dat je de ethische verplichting hebt om ook een kunstenaar daarin te guiden, te beschermen.
Ja. Nou, maar je had ook kunnen zeggen, weet je, kijk, als er naar museale tentoonstelling gaat of naar museale collectie, kan je voor mijn werk een opdracht maken.
Nou, dat is op ongeveer precies hetzelfde net gebeurd door ING. Die heeft een opdracht met haar gedaan in Maastricht, waar zij ook woont, voor een nieuw hoofdkantoor. En heeft zij een werk gemaakt. Zij maakte volgens mij werken maximaal 2x2 of zoiets. En dit is dan een enorme muur. Een heel groot werk voor een grote muur. Ik weet het niet of direct. Ik geloof dat het los werk
is. Ja, maar dat is dus ook gebeurd.
Ja, dat is ook gebeurd.
Maar luister, dan toch nog even terug. Zo iemand volg je dus. Want je hebt al, had al werk van haar
gekocht. Ja, we hebben nu 3 werken.
En je hebt nu 3 werken. En je hebt in die hele development, zeg maar. Ja. Heb je, doe je dat vaker? Volg je die kunstenaars? Of is het er 1? Of is het afhankelijk van, dit past in dat thema. En dan is er 1 genoeg. Want dan gaat het om het werk.
Ja.
Of gaat het om de kunstenaar en volg je die dan?
Het mooiste zou het laatste zijn. Dat het echt om de kunstenaar zou gaan. En het op die manier te volgen. Maar dat kan niet altijd. Ten eerste, als kunstenaars heel erg gaan reizen, belangrijk worden internationaal, worden ze te duur. dat is een probleem. Dan volg je ze niet meer. Maar dan zijn ze wel ingebed in die collectie. We hebben een aantal van die eenlingen, maar die zijn zo sterk. Noem maar Isaac Julian bijvoorbeeld. Dat vind ik wel heel kostbaar werk voor ons om verder te volgen. Maar dat vind ik wel een topkunstenaar. Hans Op de Beek bijvoorbeeld, daar hebben we ook heel veel werk van. Maar dat hebben we vrij vroeg aangekocht. En dat is pas veel later heel duur of duur geworden. Kost meer. Het is nog steeds heel erg waard. Dus niet alle kunstenaars en niet alle oeuvres kunnen we volgen. Maar we vinden het wel belangrijk in het begin daar wel te zeggen van nou, waar ben je mee bezig nadat we hebben gevolgd? Hè? Wat is je volgende stap? Heb je al een galerie? En dan is het ook best ingewikkeld.
Dat vraag je wel.
Ja. Ja. Ja, dat is ook wel best ingewikkeld. Ze vragen ons natuurlijk ook. Kan je ons een advies geven? Maar dan kom je ook al heel gauw op een moeilijker terrein. Want stel je voor dat ik één galerie enorm ga promoten of zoiets dergelijks. Dan vind ik dat ook weer ingewikkelder om daar te kopen. Dus je moet ook wel zaken uit elkaar halen.
Luister, even daarover over gesproken. Want ik ga je zo dadelijk een vraag stellen. Maar ik ga eerst eventjes de vraag stellen van onze gast van deze week. En dat is Erik Klein-Hesseling. En Erik is partner bij Mazaars Amsterdam. En dat is een accountants- en consultantsbedrijf. Nou, dat is een internationaal bedrijf. En hij heeft het hele initiatief genomen om een kunstcollectie aan te leggen met een heel ander budget dan jij hebt. Maar hij heeft daar ook wel een heel eigen methode voor gevonden. Eigenlijk samen met mij, maar dat is een ander verhaal. Hij gaat daar nu een vraag over stellen.
Dag Hester, ik heb een vraag voor jou. Bij Mazaar hebben wij gekozen voor een dynamische kunstcollectie. De collectie wisselt iedere 2 jaar. Hoe houden jullie bij AXO de tijdgeest vast?
Dit heel even toelichten, want ik loop er tegenaan dat als kunstadviseur word ik regelmatig gevraagd om te helpen bij het neerzetten van een corporate collectie. En dat zijn nogmaals hele andere budgetten dan die jij hebt, waardoor de bewaarfunctie een andere wordt. Het gaat er dan vooral om het versterken van het format van het bedrijf, of het gaat om interne PR, dat het een goede omgeving wordt voor de werknemers, of het moet een conversation piece zijn voor de gasten. Je kan daar van alles omheen verzinnen aan events. Het probleem dan is dat na 10 jaar is die kunst niet meer relevant, of het format van het bedrijf verandert, waardoor de kunst ook niet meer relevant is, niet meer matcht. Dan ga je het verkopen, je krijgt er helemaal niks meer voor. Dus het budget is niet groot genoeg om de topwerken van relevante kunstenaars te kopen. Snap je? Dus je kijkt altijd naar een ander genre. Daarop hebben we nu iets verzonnen, of dat heb ik een beetje ontwikkeld, namelijk dat je niet zozeer iets aankoopt, maar dat je met het geld wat je hebt voor kunst een instituut gaat sponsoren, waardoor je een samenwerking aangaat voor 1 of 2 jaar. Die hangen daar de werken op en vervolgens koop je er misschien 1 aan en dan ga je weer door. Daardoor kan je altijd de tijdsgeest bij je houden en kan je ook switchen en ben je heel erg bewegelijk om daarin mee te gaan. Mijn vraag nou aan jou is, of in ieder geval die van Erik is, hoe hou je de tijdsgeest vast? Maar ook voor jou als bewaarfunctie, jouw tijdsgeest is misschien een andere, omdat je ook kijkt naar welk thema wil ik uitdiepen. Dus ik heb 2 vragen, maar is gezegd dat ik dat nooit mag doen. Dat ga ik toch doen. Hoe hou je die tijdsgeest vast? En ook, hoe ga je daar in de toekomst mee om? Dus hoe ga jij bijvoorbeeld een Sophie Steengracht, gaat die ooit weer terugkomen over 10 jaar in een tentoonstelling, als het meer gaat over het thema?
Ja, hele interessante vraag. Ik vind overigens dat het de vraag die net van Erik kwam, vind ik echt een heel slim idee van jullie om dat zo te doen. Want ik vind wel, we leven ook, kijk, we leven een beetje in de tijd dat we ook moeten ontspullen. Hè? We zijn allemaal niet meer alleen maar van het materiële. Nou, kunst heeft gewoon een materiële vorm, behalve als je kijkt naar digital art, heeft het vaak een materiële vorm. Nou vind ik nog steeds, zeg voor je even een dwarsstapje, je hebt het over mensen worden kleiner per huis, willen naar de tiny houses enzovoort. dan vind ik eigenlijk beter dat als je alleen maar een tafel en stoel hebt, neem één goed kunstwerk, als je geen niet meer ruimte hebt. Want dat kunstwerk, dat is echt het verschil met allerlei andere dingen die je in je leven ziet. Dat is gewoon toch bezield. Dat is iets anders als je dat in je huis hebt dan een poster of een te dure bank of weet ik veel wat. Dus een kunstwerk is altijd belangrijk om in je... Zal het altijd zo blijven? Ik bedoel, dat was al bij de grotbewoners. Wat deden die meteen en maakten een tekening op de muur? Hè? Dus dat blijft heel erg essentieel. Dat gaat nooit weg. Misschien wel de hoeveelheid en de tijdsgeest. Nou, goed kunstwerk heeft voor mij altijd verschillende lagen, waardoor die tijdsgeest altijd, misschien niet altijd in elke tijd, zichtbaar blijft. Maar het blijft wel voelbaar. Altijd. En mensen die zeggen dat ze op een gegeven moment wel uitgekeken zijn op... die raad ik altijd aan. Dan zeg ik, nou joh, zet het eens even weg. En over een half jaar haal je dat werk eens even. En dan zijn ze allemaal blij dat ze het niet weg hebben gedaan. Dus, maar hoe hou ik die tijdsgeest? Nou, ik kijk nu naar rond 1800 werken hebben wij. Kijk ik terug naar wat hebben we nu verzameld. En dan kan ik niet anders zeggen dan dat er een heel aantal kunstenaars zijn. Ik denk toch tenminste 10-20% die niet meer heel relevant zijn. Zijn het daardoor slechtere kunstenaars? Nee. Zijn het daardoor een beetje... speelt het niet meer in deze tijdsgeest? Nou ja, het was toch eigen... Ja, ik denk wellicht minder. Wellicht minder. Maar dat vind ik. Wij lopen voor op die markt. Wij zien alles. Wij zijn volgens mij toch heel connected in de tijdsgeest. En als ik dat dan bijvoorbeeld...
Ja, maar hoe doe je dat dan? Dat is wat Erik vraagt. Kijk, je hebt als bewaarfunctie, ja, kan je zeggen, bepaalde kunstenaars, noem Herman de Vries of wat dan ook, zijn heel relevant voor die tijd. En daarom is het leuk om ook te hebben, omdat dat weer iets vertelt over die tijd.
Ja.
Maar stel dat je nu koopt, koop je dan ook dat je kijkt naar, ga ik nu dan het meest relevante van deze tijd kopen? Hè? Hoe bewaar je die tijdsgeest, bijvoorbeeld door te kijken naar de inclusiveness. Misschien koop je wel NFT's, crypto kunstwerken. Ja, nou ja, ja, weet je, het, ja, speelt we wel.
Ja.
Je hebt er één?
Nou ja, we hebben er één die mogelijk. We hebben die niet gekocht, maar die Thabo Roobak hebben wij.
Oh ja.
Dus dat is natuurlijk een kunstenaar die in het MoMA uitgeroepen is, een van de beste kunstenaars. Het zou heel goed kunnen dat die heel erg veel geld waard wordt, maar blijft het ook. En in cirkels eigenlijk geen bal. Want als je elke seconde zie je een ander beeld en het oorspronkelijke beeld komt nooit terug. Het is zo fascinerend. Ja. Het is bijna hypnotiserend, dat werk. Dus dat interesseert me niet zo erg veel. Kijk, waarde, wat is waarde? Hè? Daar kunnen we ook eindelijk zo
over. Nee, maar dat snap ik. Maar toch even terug, ja? Weer. Is het voor jou belangrijk in de hoeveelheid kunst die je hebt, dat je iedere keer wel kijkt naar, want dat is eigenlijk de vraag van Erik, hoe hou je die tijdsgeest vast? Ga je dan toch iedere keer kijken, oké, nu speelt wat meer de inclusiveness, de vrouw in de kunst, de gekleurde kunstenaars die meer kans krijgen op dit moment, de crypto kunst. Nou, weet je hoe? Denk, ja. En hiervoor was het weer wat anders.
Ja,
hè?
Ja.
De Chinezen, ik, ja, noem maar wat.
Precies. Nou, daar zijn we, hebben we er maar één van.
Oké, okay, dat is toch één.
Nee. Ja. Maar ik vind, goede kunst heeft meerdere kanten, meerdere lagen, meerdere ingangen. Dus bepaalde thema's zitten eigenlijk in een kunstwerk op meerdere niveaus. Ik vind ook eigenlijk super problematisch dat je steeds maar met die tijdsgeest mee moet gaan. Ik weet nog in de tijd van verschillende ministers, je kunt ze allemaal noemen. Nou, ze moesten allemaal steeds weer kunst moesten onder Jet Bussen maken nog. Die keek steeds naar designers en die noemde toen met het voorbeeld van de opening van de Biennale van Venetië. Ja, die designers, daar moeten we echt naar kijken als kunstenaars. Die doen het zo goed. Ja, hoezo doen ze het zo goed? Ja, economisch, gewoon een economisch model. Ja, kunstenaar heeft niet op dat niveau een economisch model. Nou, daarna was het weer, ik geloof dat zelfs de vorige zei, van we moesten echt allerlei kunstwerken ook moesten gezien kunnen worden door blinden. We moesten rondleidingen doen door dat. Nou, nu Black Lives Matter. Allemaal wezenlijk belangrijke onderwerpen. Maar dat sluit niet uit dat een kunstwerk moet gewoon een heel goed kunstwerk zijn. In iedere tijd.
Absoluut, maar dat kan ook samengaan. Ja. Dus volg jij dan die... Ja, ik wil niet zeggen, het zijn geen hypes, want het heeft gewoon te maken met de tijd. Volg jij dat?
Of nou, ik niet. Hoop dat ik het dan voor was.
Ja.
Maar en als ik het voor ben, ben geweest, dan ga ik het gewoon wel versterken in deze tijd. Dat ga ik doen.
En dan wil je het ook tonen, zeg maar.
En dan
maar.
Toon ik het ook. Nou, kijk, als je nu de tentoonstelling ziet, hè, dan het is eigenlijk, ik kan daar hartstikke trots op zijn, maar ik kan je ook vertellen dat het volkomen toevallig is. Het is geïntegreerd volgens mij in mijn eigen zijn. Dus het is, we hebben 50% vrouwen in de collectie. Nou, ben ik nou zo'n topfeminist? Nee, ik heb me wel altijd mijn hele leven lang hard gewerkt. En ik ben eigenlijk heel erg, ik kijk altijd op een positieve manier naar medevrouwen. En als ik die kan helpen, of zij helpen mij, dan zal ik dat nooit laten. Ik vind samen sterk ongelooflijk belangrijk. Nou blijkt, achteraf gezien, we hebben gewoon heel erg veel goede vrouwelijke kunstenaars in Nederland, dat ik die ook altijd heb gevolgd en heb aangekocht en dat dat 50% is. Nou, ik was zelf blij, verrast. Ik heb ze nooit geteld. Ik heb ook nooit gedacht, nou, ik heb nu te veel mannen aangekocht. Ik ga er nou zo'n leuk vrouwtje bij kopen. Is absoluut niet het geval.
Okay.
Dus het gaat puur over kwaliteit. Maar dan heb je het bijvoorbeeld over nu niet-westerse kunstenaars. Hè. Het is natuurlijk ook echt een godspe dat we daar nooit eerder een bewustzijn van voor hebben gecreëerd. Hè? Dat je gewoon een wereldmuseum had op een tropenmuseum. En dat daar dan de kunstenaars uit die landen die ook hedendaagse kunstenaars bezig waren, die moesten dan daar maar naartoe. Nee, het waren allemaal strikte scheidingen. Om dan maar te zwijgen over de diaspora. Dus ik vind dit nu een enorme verrijking. Dat daar gewoon dit eigenlijk op een
Dus je let daar wel op?
Ik let daar wel op. Ik heb heel vroeg aangekocht Shirin Eshad, nu onbetaalbaar natuurlijk. Ja. Ik heb heel vroeg aangekocht
Otto Bonaganga misschien.
Otto Bonaganga, Zanele Muholi, die voor de doos van het Stedelijk hadden we die al aangekocht. Nou ja, ook een Roy Vlevois, Patricia Kersenhout.
Nou ja, goed.
Nou ja, you name it. Maar die zaten, dus heel interessant nu is, daar moeten wij, daar zijn we best eigenlijk een beetje zachtjes trots op. Er zijn nu heel veel musea, die hebben allemaal dit jaar, terwijl wij eindelijk die jubileumtentoonstelling willen openen, eind oktober, 28 oktober, onthouden.
Ja, dat gaan we zeker onthouden.
Ja, daar mogen jullie komen. Willen ze allemaal die betreffende werken, Remy Jungeman, you name it, allemaal Chong Ang zelfs, al die ze, willen ze allemaal willen ze die nu lenen van ons. Nou, wat hebben we weer gezegd? Ja, we proberen toch altijd het beste te doen voor de kunstenaars. Maar ja, deze was het natuurlijk, is heel interessant. We maken dus bijvoorbeeld een hoekje. Remy Jungeman, geïnspireerd op de Maron natuurlijk, maar hij heeft ook natuurlijk iets met de stijl. Die hangen we naast een hele oude, hoe houden we ze hedendaags, hè? Hoe houden we ze vers? Hele oude Willem Hussem. Willem Hussem was er natuurlijk ook door geïnspireerd. Dus dat heeft een beetje die stijlachtige abstractie, kleuren, vormen, taal. Fantastisch mooi bij Remy Jungeman. Maar Remy Jungeman heeft natuurlijk ook eigenlijk die hele Surinaamse traditie in zich. Dus daarnaast hangt een zelfportret van een hoogpriesteres van Natasha Kenchmil. Snap je de combinatie?
Maar goed, dus toch weer heel even terug naar wat. Want we moeten dit zien, hè? Voor niet iedereen zijn de namen even bekend. Het betekent dus dat je eigenlijk hebt gezien dat je ook dat de collectie ook voorloopt op dingen. Dat je dus eigenlijk kan vertrouwen op waar jij voor gaat.
Ja.
Ik ben even aan het concluderen. Dus, dat je probeert om niet de ruis eruit te halen en te blijven focussen op waarom jij kunst koopt die best complex is. Omdat je zowel naar de kunstenaar kijkt, het ondersteunen van een kunstenaar, naar het werk zelf, maar ook naar de kwaliteit en te kijken de development van die kunstenaars en de tijdsgeest. Dat is allemaal nogal wat.
Is ook heel veel. Maar ik heb een soort van, dat zul jij misschien herkennen, ik heb een soort van voortdurende beeldbank in mijn hoofd. Ik ben aan het kijken naar iets. Ik kijk nu bijvoorbeeld naar het werk achter jou. En ik heb er alweer 3 werken bij bedacht die er ook naast kunnen. Dus dat is ook eigenlijk, dat is iets wat nooit ophoudt. Hè? Maar dat is ook een getraind gewoon. Je bent daarin heel getraind, visueel. En
nou ja, inmiddels 26 jaar. Ja,
ja, dus, ja, en daarvoor zat ik natuurlijk ook al in. En ik ben natuurlijk bijna, ik ben waanzinnig nieuwsgierig en ik ben ook verslaafd aan kunst. Dus er is
dat moet ook, hè? Ja, dat kan niet anders.
Dat is gewoon zo. Ja. En ik zal niet zeggen, en ik probeer ook onze positie die we nu hebben. We hebben nu natuurlijk best wel een voorloperspositie. Maar ik probeer daar ook iets mee te doen dat het niet alleen maar goed is voor de big names en voor de usual suspects. Ik probeer daar juist gewoon een beetje een mix van te maken. Het is precies hetzelfde dat er een aantal bedrijfscollecties zijn die zeggen, ja jongens, we moeten al zoveel, wat waar is, intern doen. Je hebt zoveel verantwoordelijkheden om alles in. Dus we kunnen niet naar al die tentoonstellingen gaan. Wat wij nu doen, is we gaan naar een tiental geselecteerde galeries die sowieso al een hele goede selectie hebben. En daar kiezen we uit. Dat doen wij niet. Wij gaan overal nog steeds hopelijk met een open blik naartoe.
Ja, nou helemaal top. Hester, ik ga je heel erg hartelijk bedanken voor dit zeer open en gesprek. We hebben ongelooflijk veel besproken. Ik denk dat we met z'n allen naar de open space bij AXO op de Zuidas moeten gaan vanaf 28 oktober.
En daarvoor ook
al. Maar de nieuwe is natuurlijk al helemaal in het lustrum van zowel jou als de collectie. Lijkt mij helemaal een feestelijk moment. Dus daar gaan we met z'n allen naartoe. En nogmaals, heel veel dank.
Mag ik nog één opmerking maken?
Ja, mag.
De tentoonstelling heette eigenlijk We Are The Collection, maar omdat die titel al zo lang wordt gebruikt, noemen we hem nu All Eyes. Dat betekent dat er komt een hoofdlijn in de tentoonstelling met alleen maar het mensbeeld, met alleen maar mensen die jou aankijken en jij wordt ook bekeken. Dus het gaat over die interactie. Dus ik hoop dat heel veel mensen komen kijken.
Dat gaan we zeker doen.